Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof de Heere, want Hij is goed. De gemeente denkt alleen maar aan bevrijdingsdag. En ook Israël heeft hij bevrijd. En de dichter zingt ook, die ons onder het leed gebukt heeft uit vijands macht gerukt. We gaan van deze psalm zingen, psalm 136. Het eerste vers dat de kinderen van de zondagsschool geleerd hebben. En ook vers 24 en vers 26. Ook vanmorgen horen we naar de geboden van de Heere en we zingen naar de samenvatting daarvan op psalm 126 vers 1 en vers 2. Ook op psalm over de bevrijding. Helemaal zijn we natuurlijk bevrijd als we worden bevrijd van onze zonden. De dichter zingt ook, breng Heer al uw gevangenen weder, zie verder op uw erfvolk neder. 126, 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede die eraan gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heere, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken en loven en prijzen uw heerlijke naam. U de Koning der Koningen, u de God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. U de Almachtige, de Schepper, de Onderhouder. U de Koning van uw Kerk, die maar doorgaat en doorgaat. Vanuit uw ontferming, vanuit uw langmoedigheid, uw grote geduld, zo lang gerekt. En u gaat ook vandaag door. En wij danken u dat we hier in uw huis bijeen mogen zijn. Rondom uw woord, vanuit de gemeenschap der heiligen. Heer, hoe bijzonder. En u hebt het beloofd dat u, waar we in uw naam bijeen zijn, zelf aanwezig zult zijn. Heer, wij danken u voor uw grote goede tierenheid. Die is tot in eeuwigheid. U hebt uw volk Israël destijds uitgeleid, gerukt uit vijandsmacht. U hebt dat volk, zoals we zongen, door de woestijn geleid. U hebt dat volk een heerlijke erfenis gegeven. Een land, het beloofde land, uw naam zij geloofd. Heer, en we hebben toch ook gezongen dat u het gevangen Sion uit vijands terugbracht, wederbracht. En dat u het verloste uit nood en pijn. Heer, hoe bijzonder, zo'n Heere. U die zo uw weg gaat met uw volk. En dat niet alleen dat uitverkoren volk van toen, maar dat vanaf Pinksteren de grenzen doorgebroken zijn naar het heidendom tot in onze lage landen aan de zee toe. Heere, wij danken u dat toen zelfs, toen u zulke grote wonderen verrichtte, de heidenen het door hadden. En geeft dat het nog steeds zo is, waar u wonderen doet, dat blinde ogen geopend worden voor u, die wonderlijke Heere. Heer, we hebben afgelopen week 78 jaren bevrijding herdacht. 78 jaren vrijheid en vrede in ons eigen land. Wat een zegen, uw naam zij geprezen. En Heere, geef dat wij, net als destijds, uw volk, maar zelfs de heidenen die daarin meehieven, uw naam mogen grootmaken en mogen bezingen, Heere, want dat bent u waard. En dan weten we, en ook dat hebben we bezongen, dat er nog steeds wereldwijd gevangenen zijn. Heere, de dichter, hij bad al zingend of u ze allemaal wilde bevrijden. Heere, maak het waar. En wij kunnen zo gevangen zitten, op zoveel manieren. In nood, in zorgen, in angsten, in pijn, verdriet. U weet het. Ook psychische nood, psychische donkerheid. Heer, we kunnen gevangen zitten in de macht van Satan, van de zonde. Wij bidden u, bevrijd ons uit al die machten. Bevrijd ons van Satan, verlos ons van de boze en vergeef ons genadig onze schulden en doe ons leven uit uw overwinning, uw opstanding, een leven in vrede en in vrijheid. Heer, wij danken u dat we in alle vrijheid, vrijheid van godsdienst ook, hier bijeen mogen zijn. Wat een weldaad, Heer, dat er geen politieagenten meeluisteren. Ach, Heere, dat we aan het eind van de dienst niet worden opgepakt. Wij bidden voor uw kerk in de verdrukking, waar ze iedere keer weer bang bijeen zit, verscholen soms. U weet ervan, ontfermt u zich. Heere, wij bidden u, wees met uw heerlijke aanwezigheid onder ons. Help in de bediening van uw woord. Ach, Heere, de bediening van uw woord voor een mens van vlees en bloed, te hoog. Heere, zonder u, wordt het niets. En dat beseffen we. Maar help daarin dan. En geef dan woorden om te spreken. Geef vrijmoedigheid en ook de vreugde in de verkondiging daarvan. Ook de ernst daarvan. Heer, en geef dat dat woord mag doordringen in ons aller hart en daar zijn werk mag doen. Laat uw geest er in rijke mate in meekomen. Heren, zo bidden we voor alle die op welke manier dan ook aan deze dienst meewerken. Vanuit de consistorie gebeden. Vanuit de collecten. Heren, maar ook vanuit de begeleiding van de liederen die we mogen zingen tot de glorie van u. Opdat uw naam mag worden groot gemaakt en uw huis ook hier in Haastrecht mag druisen van vreugde voor u. Heren, zo bidden we voor de Kostersfamilie. We bidden voor hem die de techniek bedient. We denken ook aan de leiding en de kinderen in de crèche. Heren, wees ook daar nabij met uw zegen. En zo dragen we ook uw gemeente thuis aan u op. O God, geef dat uw woord mag doorwerken. Het is alles gelegen aan uw zegen. Onze verwachting is van u. Onze ogen zijn op u geslagen. Zie in genade op ons neer. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen uit de Filippenzenbrief. En Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Zie op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijding. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetende wat achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, het doel, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Maar daarbij toegekomen zijn, laat ons daarin, naar dezelfde regel, wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor de preek vindt u in vers 10 en 11 van Filippenzen 3. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet, oh nee, ik begin één tekst te ver. vers 10 en 11, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek: Christus kennen gaat diep. Christus kennen gaat diep. Maar we gaan eerst nog zingen en onze gaven geven. En ik heb ook nog de volgende afkondiging voor u. Wat de diensten betreft voor volgende week zondag 14 mei, Deo Volente. Om 10:00 de heer T.R. Rietveld uit Ridderkerk en om 6:30 s'avonds dominee M. van Koten uit Elspeet. Wat de collecte voor vandaag betreft, eerste rondgang is voor het Kerkblad, de tweede voor de plaatselijke gemeente en de derde voor bouw- en renovatiefonds. Hartelijk aanbevolen. En dan nog naar de dienst is er koffie drinken voor de gemeente en kan er afscheid genomen worden van de familie Langerak. Zij gaan een deze dagen, en mogelijk duurt het iets langer, verhuizen naar Oud-Beijerland. En tenslotte na de zegen zingen we de bekende twee coupletten van het Wilhelmus in verband met Bevrijdingsdag. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. En daar staat ook de regel: gij zult mijn ziel in de hel niet vergeten. Daar bedoelt de dichter mee: gij zult mijn ziel in het graf niet vergeten. En vers 6, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. 16, 5 en 6. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 30, vers 3. Psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof de Heer die eeuwig leeft. En vers 4, perst eens de bittere tegenspoed. En dan zingt de dichter dat het 's avonds wel eens benauwd kan zijn, terwijl 's morgens vroeg in plaats van lijden er zomaar weer stof is tot verblijden. En zo werkt de Heer nog alles. Psalm 30, vers 3 en vers 4. Gemeente, jongens en meisjes, je snapt er toch helemaal niks van. Paulus, hij verlangt ernaar in onze tekst om de Heer Jezus te kennen. En nog meer daaromheen. En dan denk je, ja maar Paulus, kom op, je kent hem al lang. Je kent hem hier, als je dit schrijft, al ongeveer 25 jaar. Want Paulus, hij is jou ontmoet op die weg, en dat weten jullie, naar Damascus. En Paulus, hij brieste, staat er in de Bijbel, dreiging en moord. Hij had zo'n hekel aan die christenen. En hij had maar één verlangen, christenen, mensen van de weg werden ze genoemd, uitroeien. Weg ermee. En hij, en dan staat dat in vers 5 ook, dat hij ijverig die gemeente, die christelijke gemeente, vervolgde. Hij ging ervoor. En dan zie je hem op weg gaan naar Damascus, om daar in Syrië christenen gevangen te nemen. En dan is Jezus daar. Als je mijn volk vervolgt, vervolg je mij. En waarom vervolg je mij? En het is het einde van zijn vijandschap, zijn haat ten opzichte van de christenen. En hij komt wonderlijk tot overgave. Hij moet capituleren en hij krijgt een nieuwe koning, en dat is Christus. Volledige, onvoorwaardelijke overgave aan Christus Jezus. En dan leert hij de Heer echt kennen wie hij is. En ja, 25 jaar later. Als je dan verlangt om Christus te kennen, dan denk je, ja maar Paulus, je kent hem al lang. En bovendien, je hebt er al zo vaak over geschreven. Denk alleen maar aan Romeinen 6, waar hij belijdt dat hij, dat zijn oude mens met Christus gestorven is, begraven is, door de doop in de dood. Dat oude is begraven met Christus. En wat zegt hij dan in Galaten 2? Daar zegt hij, ik ben met Christus gekruist. Dat oude van mij is met Christus aan het kruis gekomen. Het heel dat zonde bestaan, het is gekruisigd, het is dood. En ben ik dood? Nee. Maar ik leef. Ja, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Die is in mij tot leven gekomen. En elders, daar getuigt hij ervan dat Christus aan hem ook is verschenen. En aan de Efeziërs schrijft hij, God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus Jezus. Levend gemaakt. Het oude voorbij. En zie, het is alles nieuw geworden. En op een gegeven moment is deze Paulus opgevoerd tot in de derde hemel. Moet je voorstellen. Dat je opgetrokken wordt in de derde hemel. En wat hij daar heeft meegemaakt, dat is zo groot en dat... Ja, er waren gewoon geen woorden voor. Hij kon dat gewoon niet aan het papier toevertrouwen. Het was te groot. En dan zit hij hier in Rome, in de gevangenis. En dan heeft hij zoveel meegemaakt vanwege het lijden van Christus. En dan roept hij uit, ach, of ik hem maar mocht kennen. Misschien denk je, ja maar... Misschien heeft dat ook te maken met zijn gevangenschap. Want je zult maar in Rome, en ik ben nooit een keer in die gevangenis geweest waar hij gezeten heeft. Nou, hier geloof je ogen niet. Wat een hol. Schrikkelijk. Je zult er maar gevangen zitten. En het kan zomaar zijn dat je aan alles gaat twijfelen. Denk eens aan Johannes de Doper, de voorloper van Christus. En dan zit hij in de gevangenis en dan laat hij vragen van, zijt gij degene die komen zal? Of verwachten we misschien nog een ander? Maar het had gekund hier bij Paulus, maar dat is het allemaal niet. Paulus, hij kent de Heere Jezus. En hij bedoelt, ja, ik wil hem zo graag nog dieper leren kennen. Ik wil hem zo graag nog rijker leren kennen. Maar dat is heel mooi. Bij Paulus zien we hier een stukje nederigheid. Hij is wars van alle gearriveerdheid. Hij weet, het is allemaal genade. Er is niks van mij bij. Ik was een vervolger. Ik was een vijand. Ik moest er niks van hebben. Maar het kwam van de andere kant. En hij kwam in mijn leven. En daarom moest ik me onvoorwaardelijk overgeven. En die genade heeft hem klein gemaakt. En hij schrijft in vers 8 ook, daar schrijft hij, ja, dat al die gearriveerdheid van ons ook wat kennis betreft en noem maar op. Hij zegt, ach, het moet allemaal eigenlijk bij de vuilnis. Het is goed voor het afval. En meer moet het niet zijn. Gemeente, ik heb het idee dat het tegenwoordig minder voorkomt dan vroeger. Maar vroeger kwam dat nog wel eens voor. Dat mensen iets waren met hun geloof. Ik hoorde ooit het verhaal van iemand vertelde dat een jonge vrouw in hun gemeente, die was op een prachtige manier tot geloof gekomen. En ze vertelde daar vrijmoedig van, nou prachtig, prachtig. Maar het ging een eigen leven leiden. En op een gegeven moment, ja, sprak iedereen over die vrouw. En overal vandaar kwamen mensen naar haar toe om haar te horen. En op een gegeven moment ging ze spreekbeurten vervullen. En dat ging een heel eigen leven leiden. En op een gegeven moment ging het meer over de vrouw dan over de God van die vrouw. En toen op een gegeven moment, toen was ze alles kwijt. En dat had ze nodig. Om even weer met beide benen op de grond te komen. En het is best wel weer goed geworden. Maar ze kwam erachter, ja, maar het gaat niet om mij. Ik moet de Heere de eer geven. Het gaat om hem. Het is allemaal zijn genade. Gemeente Paulus, hij wist haar fijn hoe snel hij zelf met het geloof de man kon worden. Maar de Heere hield hem klein. En hij schrijft ook ergens dat God hem een doorn in het vlees gaf. We weten niet precies wat dat was, maar dat hield hem klein. Opdat de genade van de Heere voor hem genoeg zou zijn. Gemeente, dat heeft ons ook wat te zeggen. Ook al hebben we belijdenis gedaan. En dan zitten we iedere zondag keurig twee keer in de kerk. En fijn als dat zo is hoor, begrijp me goed. En al bent u avondmaalganger en dan toch hebben we het geloofsdiploma met een punt erachter van klaar uitgestudeerd, niet op zak. Wij blijven leerling op de leerschool van de Heilige Geest. We hebben steeds weer nodig dat we bijgeschoold worden, dat we toegerust worden, dat we groeien in de genade en dat we voor de Heere mogen bloeien en groeien en vrucht dragen. Maar gemeente, wat is dat dan precies? Christus kennen en de kracht van zijn opstanding kennen. Christus kennen. Wel, dat woord kennen heeft in de Bijbel toch best wel een hele lading. En dan denken we natuurlijk eerst in de eerste plaats aan Christus kennen vanuit ons hoofd. Hè? Vanuit ons verstand, ons beredeneren, weten wat er in de Bijbel staat. En ja, dat is het natuurlijk niet het een en het al. Maar ik wil er wel één ding bij zeggen. Wij leven in een tijd waarin heel veel mensen zeggen, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat helemaal niet om kennis. Het gaat erom wat je allemaal ervaart en wat je allemaal voelt en zo. Maar Vroeger, de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis, hebben de kerkvaders er altijd op gehamerd van als de geest gaat werken in iemands leven, dan begint hij in de regel hier, bij ons verstand. En dat gaat hij verlichten, opdat we begrijpen waar het over gaat. En zeiden ze later, het moet hier niet blijven, want dan zit het een voet te hoog, het moet ook verder komen, het moet ook een hartezaak worden, het moet een zaak van ons leven worden, het moet heel ons bestaan doortrekken. Christus kennen is hem kennen met hoofd en hart, en het is hem kennen vanuit een relationele relatie. Het relationele kennen. Het betekent eigenlijk hem kennen vanuit het liefhebben. Dat is Christus kennen. Met hoofd en hart, emotie, gevoel, alles komt erbij kijken. Ik moest denken aan de bekende christelijke wijsgeer en geleerde Blaise Pascal. Dit jaar herdenken we dat hij 400 jaar geleden geboren werd. En Pascal was een groot geleerde. Hij vond het een na het ander uit, zelfs een rekenmachine en zo. En hij was altijd maar bezig met zijn hersenen en met uitvindingen en met denken, bewijzen. En ja, God kwam eigenlijk een beetje op tweede plaats. En dan, in de nacht, 23 november 1654, gebeurt er iets wonderlijks. Dan krijgt hij een bijzondere godsontmoeting. God wordt hem te sterk. En daardoor verandert heel zijn leven. En hij heeft daar getuigenis van afgelegd. Wonderlijk heeft hij er nooit met iemand over gesproken. Maar hij heeft het wel opgeschreven. Hij heeft het opgeschreven op een stukje papier. En dat heeft hij toen in een stukje perkament gedaan. En dat heeft hij in de voering van zijn jas zelf ingenaaid. En na zijn dood is dat gevonden. En heel dat gebeuren, dat vat hij samen met één woord, het woord vuur. En dan schrijft hij, God van Abraham, van Isaac en van Jacob, en dan schrijft hij erachter, niet de God van de filosofen en van de geleerden. En dat zegt wat. Voor iemand die altijd maar bezig was met filosofie en met geleerdheid en met wetmatigheden en noem maar op. En dan zegt hij, ja nee, maar zo bent u niet. En u echt kennen, dat is niet alleen maar hiervan uit, juist niet, want zegt hij er dan ook bij, dat schrijft hij dan ook, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan komt hij erachter wat het echte kennen van de Heer is, en dan, ja, in zijn werken heeft hij daar volop wel van getuigd, ineens zie je een verandering ook in zijn werken. Maar gemeente, wat is dan de kracht van Christus opstanding kennen? Wel, dat gaat niet buiten de kracht van zijn kruisdood omkennen. Dat betekent dat de Heere in de regel begint met als borg dat schulden bestaan van ons, dat zonde bestaan van ons, te spijkeren aan het kruishout. Dat Christus als borg alle rekeningen betaalde die wij hadden moeten betalen. Handschrift van onze zonde dat tegen ons getuigt. Dat hij daaraan vastspijkerde. Maar stel nou, hè, dat je hem alleen zou kennen vanuit de kracht van zijn kruisdood. Dan heb je een dode Heere. En dan heb je nog niks. Dus het moet verder komen. Het moet wel zo worden dat we hem ook kennen vanuit de kracht van zijn opstanding. Hij is ook opgestaan. En dan gaat het erom dat we met hem ook mochten opstaan uit ons geestelijke zondegraf in een nieuw, godzalig leven. Dat is een prachtig oud lied over: door de kracht uw geestes uitgedreven, treden we uit ons zondegraf om vanuit dat nieuwe leven uit Pasen te leven. Jezus leeft. En ik met hem. Gemeente, is dat het enige? Nee, er is nog meer. De Heer Jezus kennen en de kracht van zijn opstanding, dat heeft te maken met hem kennen vanuit dat hij als borg onze schuld betaalde, dat we met hem mochten opstaan in een nieuw leven. En toen Christus opstond uit het graf, toen verscheen hij aan de zijnen. Hij verscheen aan Maria Magdalena. Hij verscheen aan de Emmausgangers. Hij verscheen aan Thomas, aan Petrus, andere discipelen. Hoe moeilijk hadden ze het na zijn dood en begrafenis. En dan staat hij op en dan openbaart hij zich als heiland aan de zijnen. En dan laat hij weten, ja maar, je hoort erbij. En ik ben voor jou opgestaan. En zo mag je leven uit mijn nieuwe leven. Ik heb voor jou de dood overwonnen. Het graf, de hel, Satan en alles. En zo droeg hij ook Paulus in zijn hart toen hij opstond uit zijn grafkamer. En zo verscheen hij ook aan Paulus als aan een ontijdige. Paulus vindt eigenlijk dat het een beetje aan de late kant was als een ontijdig geborene. En gemeente, zo handelt hij nog steeds. Keer op keer verschijnt hij als de opgestane aan zijn kinderen. Hoe dan? Vanuit een hoorbare stem of zo? Wel, vanuit zijn woord. Hij spreekt vanuit zijn woord. Zo spreekt hij tot ons. En zo spreekt hij ook vanmorgen tot ons. En als we mogen kennen vanuit de kracht van zijn opstanding, vanuit het nieuwe leven uit Pasen, dan weten we toch ook iets van, ja, zijn spreken tot ons heel persoonlijk vanuit zijn eigen woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Gemeente, hem kennen vanuit de kracht van zijn opstanding, dat zorgt er ook voor dat we levende getuigen worden van hem. En dat de liefde ons dringt. En dat we hem ook steeds dieper leren kennen. Dat is eigenlijk net als in een huwelijk. In een huwelijk wil je elkaar ook dieper leren kennen. Het gaat ja, om het hele wezen van die ander. Liefde verlangt altijd naar meer. En zo is het ook in het geestelijke gemeente. Paasleven vraagt om bloei en groei en vruchten. En zodat we meer en meer mogen groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Gemeente, het kan zomaar zijn dat u of jouw geloof op dit moment op een laag pitje staat. Dat de liefde wat verkild is. En dan is deze tekst een prachtig gebed aan de Heere of hij het weer wil aanwakkeren. Opdat, en het woord dynamis wordt gebruikt, de kracht van zijn opstanding, het dynamiet van zijn opstanding, zodat die kracht, die dynamische, die dynamietkracht doorwerkt in ons geestelijke leven. Dat is de eerste. En dan verlangt Paulus nog iets, hè? Eerst opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. En dan, en de gemeenschap met of aan het lijden van Christus. En dan denk je, Paulus, wat ga je nou overhoop halen? Het lijden van Christus is voorbij. Hij is opgestaan, hij leeft. En ga alsjeblieft na Pasen de klok niet weer terugzetten. Want wat na Pasen nog wacht, dat is de heerlijkheid. Maar, gemeente, er is onderscheid tussen de weg van Christus en de weg van de zijnen. Bij Christus komt eerst het lijden. En dan de opstand. Het leven. Bij Gods kinderen gaat het nogal eens net anders om. Eerst het nieuwe bestaan uit hem. Kruisiging van het oude. Dat wordt begraven. Opgestaan met hem in een nieuw leven. Leven uit Pasen. Maar dat heeft heel vaak een gevolg. Dat heeft heel vaak consequenties. En dat betekent niet dat we het lijden van Christus een beetje over moeten doen of zo. Of dat wij ook plaatsvervangend zouden moeten lijden of zo. Nee, het lijden kan allerlei vormen aannemen. Als volgeling van Jezus kunnen we in allerlei lijden terechtkomen. En hier wordt ook in het Grieks het meervoud gebruikt. Het woord lijden staat in het meervoud. Dat betekent dat het allerlei vormen kan aannemen. Ik moet denken aan mijn eigen leven. Toen de Heere echt doorwerkte in mijn leven, mocht ik met Paulus echt ook getuigen, met Christus. We zijn gekruist aan dat oude bestaan en dat dat begraven was. En dat ik met hem mocht opstaan in een nieuw godzalig leven. En ik voelde me geroepen om theologie te gaan studeren en dat uit te dragen. En toen net voor de eindstreep raakte ik in een vreselijke burn-out. En dat gebeurde op Goede Vrijdag. Ik heb nooit zo intens beleefd wat het is om met Christus gekruist te zijn aan dat oude bestaan als op die dag. En dan denk je, het is allemaal achter de rug. En je denkt, zo dadelijk dan ben ik, als God het geeft, dienaar van het woord. En de studie, het ging voorspoedig. En over en uit. Zo leek het in ieder geval. Zo kan de Heere werken. Dat je denkt, het is het opstandingsleven uit hem. En ineens kom je terecht in het lijden. En dat heeft ook altijd de bedoeling om ons laag bij de grond te houden. En te leven uit Gods genade. Ik weet, het kan ook zijn dat lijden ons overkomt om ons laag bij de om dat ik van ons te laten plaatsmaken voor het kruis van Christus in ons leven. Het ik van ons kan zo op de troon zitten. Hè? Dat ego van ons, waar we zo druk mee kunnen zijn. We kunnen zelfs zo graag op de troon willen zitten, maar dat ego van ons, dat moet onttroond worden. En de grote ik ben moet op onze troon. Ik weet niet of u het een beetje gevolgd hebt, maar het mooie in die kroningsplechtigheid van gisteren, toen koning Charles gekroond werd als tot koning van Engeland, dat vond ik toch wel vooral dat centraal stond dat het niet om hem ging. Zijn regeren was dienend regeren onder de grote koning der koningen. Dat ons ik. Ook al ben je koning van Engeland en dat gemene best en weet ik wat er allemaal bij hoort. Dat moet van de troon. Maar gemeente, het lijden waar Paulus het over heeft, dat is vooral, en onthoud dat vooral, dat is vooral het lijden omwille van zijn naam. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Er hangt een kostenplaatje aan. En wat zegt de Heer Jezus dan in de bergreden? Ja, maar verblijd je daar ook maar over. Want je loon is groot in de hemelen. En hij spreekt dan zomaar de gesmade en de vervolgde omwille van zijn naam zalig. En hij zegt het ook in Matteüs 24, dat er zijn aan het einde der tijden overgeleverd worden aan verdrukking. En dat ze gehaat zullen worden en gedood zullen worden. We moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. En daar komt het er natuurlijk wel op aan, hoe gaan we daarmee om? Gemeente, er is in ons land nog betrekkelijk veel vrijheid van godsdienst. Maar wat ik wel merk, en ik vind dat het heel snel gaat, dat het geloof bij velen meer en meer naar de zijlijn wordt geschoven. En dat er steeds meer tegenin komt. En hoe staan we daar nou in? Zijn we radicaal genoeg? En we mogen in onze samenleving best wel christen zijn, als we maar geen spelbreker zijn, als we ons maar niet publiekelijk uitspreken over gevoelige onderwerpen, en als we in ieder geval de woke-cultuur maar niet hinderen. Er zijn in onze samenleving van die dingen die echt heilig zijn, hè, tussen aanhalingstekens. Zoals inclusiviteit. En je mag best je mening hebben, maar laat die niet tegen de mainstream ingaan. Hè? Die morele structuur van onze westerse liberale samenleving met al die morele verplichtingen. Want dat wordt niet getolereerd. Gemeente, onze samenleving, die zo tolerant lijkt, is in wezen niet tolerant. En misschien moet ik wel zeggen super intolerant. Net voor Pasen, toen in Canada gebeurde dat, toen waren er van die drag queens waar toen zoveel over te doen was. En die moesten zo nodig in bibliotheken boeken voorlezen aan kinderen. Want kinderen moesten ook zo vroeg mogelijk kennis kunnen maken met heel dat inclusiviteitsgebeuren. Het was er in Canada een dominee die ging daar tegen in. Hij heeft de paasdagen in de gevangenis gezeten. En dat is in Canada. En dat is ver weg. Maar dat komt wel onze kant op. En hoe zal het er over een paar jaar uitzien? Wat elders gebeurt, dat komt echt ook wel hier naartoe. En hoe ga je daar dan mee om? Wanneer hou je je mond en wanneer zeg je wat? Ik vind dat soms best ingewikkeld. Je wilt geen zedemeester zijn, maar we hebben wel op te komen voor onze meester. En we zijn intussen ook zo gewend aan het individualisme, hè? Ieder zijn eigen toko en niet te veel met anderen bemoeien. Maar in die houding kan Christus en kan de Bijbel ons behoorlijk hinderen. Moest denken, waarschijnlijk kennen meerdere dat verhaal uit dat beroemde boek van Dostojevski, de broers Karamazov. En een van die verhalen heet de groot inquisiteur van Sevilla. En die groot inquisiteur is de grote kerkbaas in Sevilla, in Spanje. En hij regeert als kerkvorst. En de brandstapels roken. En de ketters worden verbrand en het gaat allemaal zoals de groot inquisiteur het wil. En hij is er heel tevreden over. En dan, zegt het verhaal, op zekere dag komt Jezus die gemeente bezoeken. En dan, wat gebeurt er dan? Allerlei mensen gaan naar hem toe. Ook kinderen. Hij neemt ze op schoot en hij vertelt ze en hij doet wonderen, hij geneest mensen en mensen gaan luisteren naar zijn prediking en er ontstaat een hele nieuwe geest in die gemeente. En de grote inquisiteur, hij ziet het met leden ogen aan. Dat kan niet, dat kan niet. Hij is de kerkvorst en Jezus komt hem hinderen. En wat is het eind van het verhaal? Jezus wordt opgepakt en opgesloten. Hij kwam hinderen. En dat kan in onze tijd ook. Dat Jezus ons hindert op de weg die wij denken dat goed was. Gemeente, de weg naar de heerlijkheid is de kruisweg. Wat hebben we voor over? Calvijn houdt ons voor om metgezellen van het kruis te zijn. Om in moeilijke wegen gemeenschap met Christus te beoefenen. De dingen te bedenken die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En daarmee mogen we steeds voor ogen houden. Verblijd en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Bovendien, Mensen kunnen ons lichaam doden, maar niet onze ziel en zaligheid. Gemeente, de laatste woorden van vers 10 zijn nogal radicaal. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Aan de dood van Christus? Gelijkvormig worden? Ja. Dat betekent dat de dood van Christus doorwerkt ook in ons leven. Paulus schrijft in 1 Korinthe 15 dat hij alle dagen sterft. Hoe vaak verkeerde hij niet op de rand van de dood en had hij doodsangsten. En als Paulus schrijft dat hij alle dagen sterft, dan betekent dat ook het afsterven aan dat oude ik van hem. Dat meer en meer, ja, moet afsterven. Misschien vind je het zwartgallig. Heb je zoiets van, ja, laat me alsjeblieft nog even genieten van dit leven. En moet de dood van Christus nu al in mijn leven doorwerken? Maar gemeente, vergeet één ding niet. We zijn niet meer dan onze meester. En juist, in de navolging, daarin van hem, zijn we machtig. En gemeente, dan tenslotte vers 11. Daar schrijft Paulus dat hij ernaar verlangt om enigszins te mogen komen tot de opstanding van de doden. Laat ik eerst even één misverstand rechtbreien. Er staat enigszins. Hè? Nou, dat had beter anders vertaald kunnen worden. Hier wordt mee bedoeld of ik hoe dan ook. Wat er ook tegenin komt, hoe moeilijk het ook kan zijn. Wat er ook allemaal in mijn leven plaatsvindt. Hoe dan ook. Als ik maar mag komen tot de opstanding van de doden. En wat is dat, de opstanding van de doden? Dat is de opstanding op de jongste dag uit onze graven. Als Christus niet teruggekomen is voordat we sterven. Hoe dan met een nieuw verheerlijk lichaam? Gemeente, daar gaat het uiteindelijk om. Het leven uit Pasen geeft zicht op de opstanding van de doden op de jongste dag. De dood heeft niet het laatste woord. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, dat is de dood. En het laatste woord is ook niet aan het graf, want dat is eigenlijk maar een wachtkamertje. Waar we wachten tot de jongste dag. En dan zal Christus verschijnen en dan zal de aartsengel hem vergezellen met het geluid van de bazuin. En dan zullen de graven in Haastrecht, Hekendorp, Oudewater, Gouda en waar dan ook allemaal open gaan. En ja, de doden zullen opstaan. Gemeente, we geloven toch wel in de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. Zijn opstanding is een zeker onderpand van de opstanding van al de zijnen eenmaal. De dichter ten Kate zong, welke dag ter ruste zal dat wezen, als we onsterfelijk uit de dood verrezen, knielen voor uw dankaltaar. Amen. Jezus, maak het waar. Je weet hoeveel gemeenschap we misschien krijgen aan het lijden van Christus, hoe gelijkvormig we misschien moeten worden aan zijn dood. Voor Gods kind wacht de opstanding der doden. Wat er ook gebeurt. De apostel, hij mag het weten. En Gods kind mag het weten. Ons wacht het eeuwige leven. Op Gods nieuwe schepping. Ik snap dat heel veel mensen dit lastig vinden. Want dan denk je, hoe kan het? Hoe kan het? Een lichaam duizenden jaren geleden overleden. Er is niks meer van over. Mensen die verbrand zijn. Gecremeerd. Lichamen die op de bodem van de zee, duizenden jaren van de oceaan terecht zijn gekomen. Hoe kan het? Ja, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hoe kon Christus opstaan? Dat snappen we toch ook niet. Dit is ook niet te snappen, maar het geloof gaat daar bovenuit. En dan zijn er natuurlijk even vragen, met wat voor soort lichaam zul je dan opstaan? Stel dat je als kind overlijdt, hè, krijg je dan op Gods nieuwe schepping het lichaam van een kind? Of stel dat je nou als grijsaard overlijdt, ben je dan altijd later een oude man of een oude vrouw? Ik denk het niet. Maar we weten het gewoon niet. We zullen, wat we wel weten, we zullen opstaan met een nieuw verheerlijk lichaam. En het zal er anders uitzien dan ons lichaam hier. En toch zal het enigszins herkenbaar zijn. Bij de Heer Jezus zaten de littekenen er nog gewoon in. En we zullen een lichaam krijgen dat helemaal gaaf is. En een lichaam dat waar de vergankelijkheid onvergankelijkheid heeft aangedaan. En het sterfelijke, onsterfelijkheid, een lichaam zonder honger of dorst, zonder vermoeidheid, zonder pijn, zonder ziekte, zonder aftakeling, een lichaam zonder vermoeidheid. Ja maar, ik kan het niet geloven. Gemeente, toch is dit geloofstuk niet onbelangrijk. Want wat zegt apostel in 1 Korinthe 15? Als we dit niet geloven, dan is ons geloof ijdel. Te vergeefs. Dat betekent eigenlijk ook vanuit het Grieks, dan stelt het net niks voor. En dat is heel aangrijpend. Bovendien zegt hij dat dan onze prediking ook zonder inhoud is. Te vergeefs. Ijdel. Paulus verlangt ernaar, naar de opstanding der doden. Wat er ook gebeurt, daar ziet hij naar uit. Dan zal de dood definitief verslonden zijn en zal er nooit meer zonde zijn. Zullen we ook nooit meer zonde hoeven te doen. Nooit meer die verkeerde invloed van Satan, geen enkele gebrokenheid of vijandschap of liefdeloosheid. Meer een toekomst waar de Heere zal zijn. En ja, gaat het daar niet in de eerste plaats om, waar de Heere zal zijn. Alles en in allen. En prachtig. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis daarover spreekt. Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen. Amen. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder bidden voor het werk van de zondagsschool. Het is vanmiddag de laatste keer van het seizoen waar ook ouders bij worden verwacht. We willen ook bidden voor mevrouw Verburg van der Bin. Zij zal op dinsdag 9 mei DV worden geopereerd aan haar hand in verband met een tunnelsyndroom. We willen bidden, in bijzonder ook voor dominee J. Blom, u, de oud-mentor. Hij verblijft in het ziekenhuis, is ernstig ziek en heeft ook te horen gekregen dat hij uitbehandeld is. Maar hij mocht ook getuigen dat het goed met hem mag zijn. Goed met de Heere. We willen ook bidden voor echtpaar Langerak in verband met hun aanstaande verhuizing naar Oud-Beijerland. En uiteraard, en dat heb ik in het andere gebed ook al een beetje meegenomen, willen we danken voor 78 jaar bevrijding. En ja, zijn velen omgekomen in de oorlog. Denk ook aan het volk Israël dat zoveel verliezen heeft geleden. Laat ons danken en bidden. Heere, wat gaat het diep het kennen van u en de kracht van uw opstanding. En gemeenschap te hebben aan uw lijden. Uw dood gelijkvormig te worden. Om hoe dan ook te komen tot de wederopstanding van de doden. Heer, wij bidden. Geef dat we het herkennen. En dat het onze troost mag zijn. En dat we mogen weten, ja, dat is de toekomst. Daar zien we naar uit. In de moeilijke tijden over het aardse heen. Naar de toekomst die komt. Alle moeite, alle zorg, alle pijn, alle smart, alle donkerheid, al dat psychische lijden, het zonde doen, allemaal verleden tijd en de vorige dingen zullen ook niet meer gedacht worden. Heer, wij danken u voor die toekomst. En geef, hoewel we met ons verstand niet bij kunnen, dat we het geloven onvoorwaardelijk geloven. En geef dat we u lief hebben. Met alles wat in ons is. Met hoofd en hart. Ja, Heere. Heel ons gevoel. Heel ons leven. U op de eerste plaats. Vanuit die hartelijke liefde tot u. Heere, wij bidden voor allen die dat niet kennen. Wilt u door de kracht van uw opstanding, dat dynamiet, doorwerken. En u kunt harde harten in een oogwenk zomaar openbreken. U kunt het ook op een hele zachte manier doen. U kunt het week maken. Heer, bij Paulus kwam u zomaar in het bestaan binnen, van het een op het andere moment, hardhandig. Laat zo'n dwang voor ons niet nodig wezen. Heer, wij bidden u als het volgen van u ons wat kost, geef dat we het ervoor over hebben. En als u ons komt hinderen, Heer, geef dat we het verstaan. En ons voegen steeds weer in uw weg, achter u aan. Vanuit die navolging van u. Heer, wij bidden, houd onze samenleving vast, zodat ze niet verder wegglijdt in het gure heidendom. Heer, wij bidden voor de gemeente, voor jong en oud. We danken voor het zondagsschoolwerk, dat er steeds weer mocht zijn. Wilt u het rijk zegenen? Dank voor het werk van de leiding. Heer, geef dat ze zelf er ook iedere keer weer een zegen uit mochten putten. Dat ze het ook met vreugde mochten doen. Zo'n dankbaar werk, zo'n prachtig werk. Om kinderen, al in de vroege jaren, bekend te maken met u. En geef dat onze kinderen, onze jongeren, er ook heilig jaloers op mogen zijn en al heel jong ook. U mogen kennen en mogen liefhebben en dienen. Heer, we bidden voor de zieken, de langdurig zieken, degene die onder behandeling zijn, degene die psychisch ziek zijn. We denken ook aan hen die mantelzorgen zijn. We bidden in het bijzonder voor mevrouw Verburg, die geopereerd moet worden. Wilt u alles wel maken, ook na de behandeling, als er een periode van revalidatie aanbreekt? Heere, gedenk haar en mag haar vertrouwen op u zijn. Heere, zo bidden we in het bijzonder vanmorgen ook voor dominee Bloem, de oud-mentor, die zo ernstig ziek is en te horen heeft gekregen dat hij uitbehandeld is, dat er menselijk gesproken niets meer aan te doen is en dat hij op uw tijd zal moeten overlijden aan deze ziekte. Heer, hoe bijzonder dat hij eens willend mocht worden met u in deze weg, deze moeilijke weg. Heer, gedenk hem. Gedenk hem in deze weg van lichamelijke afbraak. Bouw hem in geestelijk opzicht. En gedenk ook zijn vrouw en kinderen, kleinkinderen, heel die familie. En zegen de arbeid, ook de arbeid die hij hier in deze gemeente 6 jaar lang mocht doen. Heren, zo bidden we voor de familie Langerak. Dank u wel dat ze zo lang en trouw onder ons mochten meeleven. Wees met hen rond de drukte van de verhuizing en geef dat ze zich in Oud-Beijerland spoedig thuis mogen voelen en daar ook kerkelijk een goed onderdak mogen ontvangen. Een plaats om geestelijk tot rust te komen, nieuwe krachten ontvangen. Gedenk hun kinderen, kleinkinderen, doe hen ook tot zegen zijn voor hen. Heere, zie zo in genade op hen neer. En zo denken we hier ook aan hen die deze dagen zo bepaald werden bij geleden verlies. Wilt u hoofden en harten opheffen naar boven, naar uw eeuwige toekomst. De dood is immers overwonnen. Zo bidden we ook voor ons koningshuis, onze regering, ook voor de nieuwe Engelse koning. Stel ook hem tot zegen. Wij danken u nogmaals voor 78 jaar vrijheid en vrede. Wij danken u voor een regering met scheiding van de machten en onpartijdige rechtspraak. Een land waarin het ons goed mag gaan, wat de dingen van deze wereld betreft. Wij danken voor de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting. Heere, doe ons zien op alle zegeningen. Er is zoveel onvrede. Och, Heere, vergeef het. Wij bidden voor degenen die ieder jaar weer bepaald worden bij gesneuvelde geliefden. En van hieruit bidden we ook voor die landen, die volkeren waar oorlog is. Waar de vrede op het spel staat, waar mensen vervolgd worden, onschuldig gevangen zitten. En zo bidden we in het bijzonder ook voor uw volk Israël. Gedecimeerd door de tijden heen. Zo vervolgd tot de dag van vandaag. Ach, Heere, wij danken u dat ze na de vreselijke holocaust weer terug mochten naar het land dat u hen eenmaal had beloofd. En u weet dat de shalom zoals u die bedoeld hebt daar nog ver zoek is. Heere, wij bidden, gedenk uw volk en de volkeren rondom. We bidden voor een wereld in nood en pijn. Bouw te midden van alle puinhopen uw kerk. En zo bidden we ook voor degenen die in deze tijd examens moeten doen of tentamens. Gedenken ieder en zegen ook zo het werk dat op de scholen, in het bijzonder ook de christelijke scholen, gedaan mag worden. Hier zo bidden we om een goede ontmoeting zo dadelijk en uw zegen voor de dienst van vanavond. Vergeef wat niet goed was in deze dienst. Bedanken u voor wat u ons gaf. Doe ons uw woord meedragen en eruit leven, ook de komende week. Wij bidden dit alles om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 89, vers 7 en 8. Dat gaan we staande zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ook in vers 8, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. 89, 7 en 8. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen. Dank u wel.